Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 6, daarvan het eerste vers. Psalm 6, het eerste vers. Wij doen belijdenis des geloofs met vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament, het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het derde hoofdstuk, Genesis 3. Laat ons samen bidden. Aan de morgen van deze nieuwe dag en aan het begin van dit nieuwe jaar mogen wij u, o levende God, eerbiedig en hartelijk danken voor de grote gaven van uw hand, dat gij met ons een nieuwe jaarkring zijt ingegaan en dat gij ons in uw huis bijeen doet zijn om samen naar uw eigen stem te horen, gelijk wij dat hoorden uit uw woord, en zoals wij er ook samen straks over na mogen denken. Geeft u open oren en open harten om uw woord te verstaan en om dat ook te mogen meebeleven, dat wij niet toeschouwers zijn die een lang geleden historie horen verklaren en daar misschien alleen nog maar enigszins de gevolgen van ervaren, maar ondertussen er niet bij betrokken zijn. Maar geef dat jongeren en ouderen van morgen worden meegenomen door uw geest en ook gebracht op de plaats waar Adam en Eva in de hof van Eden hebben gestaan en hebben gezondigd en door u zijn opgezocht. Kom gij er dan ook vanmorgen in mee op zulke wijze, Heere God, dat wij worden opgezocht door u, dat wij worden aangeraakt en vervuld met uw Heilige Geest, en dat wij worden gedaagd voor uw rechterstoel, dat wij er niet aan voorbij kunnen, dat wij ons daarmee niet langer paaien met kerkelijkheid en degelijkheid, maar dat wij ons afvragen hoe de verhouding is tussen u en ons, die immers vanuit onze geboorte uit Adam een verstoorde verhouding is, vol van zonde en zelfs vol van vijandschap. En alleen door de nieuwe geboorte, zo zegt gij in uw woord, kan dat weer goed worden en zal dat weer goed worden. En zouden wij het u niet mogen vragen, zonder dat wij er recht op hebben, toch erom vragen als bedelaars, die ook weggestuurd kunnen worden, maar het niet kunnen laten, toch erom te vragen dat u deze morgen, dat u deze nieuwe maand en dit nieuwe jaar in ons midden zal zijn als gemeente, als gezinnen en persoonlijk in ons hart en leven, opdat wij de verborgen omgang met u mogen ontvangen, uw stem horen, als wij uit uw woord door uw geest bediend worden in de stille omgang van de vreze uws naams. En dat gij ons zult verblijden als jongeren en als ouderen met uw opzoekende liefde, omdat uw woord voor ons niet een gesloten boek zou blijven, maar dat wij daarin u ontmoeten gaan. Heere, geeft u vanmorgen wat nodig is in het spreken en in het luisteren. U weet dat de aandacht gauw weg kan gaan. Dat geldt niet alleen voor onze jonge mensen. Dat geldt ook voor bejaarden. Dat geldt ook voor mensen in de kracht van het leven. Als u niet onze aandacht erbij houdt, dan zwerven wij duizend kanten tegelijk op. We hebben zo nodig, Heere, dat gij ons geeft te luisteren en dan ook te spreken. Want als gij het niet eenvoudig maakt, dan verduisteren wij met woorden zonder verstand. Dan praten wij maar, dan praten wij de tijd vol, maar dan is het niet vol van u. Dan is het zo vol van onszelf, dan is het dus ook leeg van u. Verleen ons uit genade als jongeren en ouderen, dat wij ieder persoonlijk het dan mogen beleven, dat uw woord zelf van de kansel gaat weer klinken, al gebruikt gij daarvoor de stembanden, de tong en de lippen van een sterveling, die dit jaar sterven kan en die stervende is, maar dat het uw eigen stem, de onsterfelijke klanken van de eeuwig levende God zouden zijn, die harten treffen en ons allen een nieuwe geboorte schenken, of in die nieuwe geboorte doen opwassen. Heere, kom dan zelf en verblijd ons met uw daden, alleen om Jezus willen. Amen. De tekst voor de prediking voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het laatste vers, de eerste gedeelte. Genesis 3, vers 24a, waar Gods woord luidt: en hij dreef de mens uit. Wij gaan zingen van Psalm 6, vers 2, 3 en 4. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Vers 3. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. En vers 4. Keer eindelijk, Heere, toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder. Hij redt haar van het verderf. Psalm 6, vers 2, 3 en 4. Terwijl u gelegenheid krijgt, uw gaaf te geven in 2 collecten voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang voor de Bijbelvertaling. Gemeente, het is onbegrijpelijk wat wij in Genesis 3 lezen. Waar God de mens zo goed gemaakt had en zoveel weldaden gegeven had, zoveel zegeningen, dat die mens zijn schepper in het aangezicht slaat en zijn eigen keuze doet tegen de wil en de zin van God in. Onbegrijpelijk dat wij mensen zo tegen God ons verzetten en zomaar van dag tot dag voortleven, onbekeerd, en terwijl er genoeg reden is om ons voor de Heere te buigen. Genoeg reden om van zijn vrije genade en heerlijke ontferming te leven. Genoeg reden om het persoonlijk te mogen meemaken dat de Heere ons komt opzoeken. Te mogen meemaken. Er is geen reden dat hij dat doet, maar er is reden om dat te begeren. Er is reden om dat persoonlijk mee te willen maken, om daar het meest mee bezig te zijn, van dag tot dag, vanaf het eerste moment dat wij bewustzijn hebben, tot het laatste moment dat wij de adem in onze longen hebben. Maar het blijkt niet te gebeuren. Onbegrijpelijk. Hoe meer wij nadenken over de werkelijkheid van ons bestaan, van de zonde die daar van binnen is, die daar is ingetreden in Gods goede schepping, des te meer het onbegrijpelijk is dat de Heere ons nog niet heeft verdeligd en niet aan ons lot heeft overgelaten. Niet deze wereld met de inwoners daarop heeft weggeworpen in de poel die daar brandt van vuur en zulf. Onbegrijpelijk. Dat wordt pas echt onbegrijpelijk als wij persoonlijk deze zaken gaan inleven. En het geen theorie blijft, maar ieder voor zich het in zijn eigen leven gewaar wordt en het gaat meemaken wat zonde is en hoe erg de zonde is. En dan lezen wij daarover in Genesis 3 hoe nu de situatie is op de nieuwjaarsmorgen van het menselijk bestaan. Een nieuwe dag is gekomen. Een dag vol van kommer en verdriet, van ellende en pijn, van moeite en zorg. Een dag zo naar en zo erg dat het wel nodig is dat God de mens daar naartoe drijft, want vrijwillig gaat hij niet. Dat blijkt heel duidelijk uit onze tekst, uit Genesis 3, vers 24, waar met nadruk wordt gezegd dat de Heere God de mens uitdrijft. Niet vrijwillig gaat hij. En dat is goed te begrijpen, omdat het in het paradijs, de hof van Eden, goed toeven was. En buiten die hof, buiten Eden, buiten het paradijs, is buiten de gemeenschap Gods, is buiten het leven der genade. En daar stribbelt Adam en daar stribbelt Eva tegenin. Ze worden weggestuurd en dat helpt niet, dan worden ze ook weggedreven. Vers 23 staat dat de Heer hen wegzond, dat is wegstuurde, en zegt je moet gaan. Maar dan verzetten ze zich en dan drijft de Heer hen weg. Dan neemt hij ze als het ware in zijn handen en dan stuurt hij met erdaad, dan sleept hij hen weg. En je kunt het voor je zien, wanneer je enigszins inleeft, welk een vreselijke toekomst Adam en Eva tegemoet moesten. Dat is nu de werkelijkheid ook van de eerste dag van het jaar 1988. Geen opwekkende werkelijkheid. Geen vertroostende werkelijkheid. Of bemoedigende werkelijkheid. Eerder neerslachtig. Ontmoedigend. Want o zeker, Wij zijn altijd maar weer in onze dwaasheid bezig om goede voornemens te maken. En wij denken, maar nu zal ik. Natuurlijk wisten we dat ook vorig jaar wel toen wij goed voornemen maakten, dat het op 1 of 2 of misschien 3 januari wel weer struikelen zou. En in duigen zou vallen. Maar we hebben het ook toen gedaan. En nu weten we ook best dat het niet helpt, maar we doen het toch weer. De mens zit vol van het werkverbond. Van het proberen te doen. Proberen dit onder handen te nemen. En proberen daar nog wat mee te doen. Proberen, maar het helpt niet. Alles wat wij doen en wat wij proberen, dat loopt helemaal spaak. Dat is een vergeefse moeite als wij Genesis 3 op de juiste wijze lezen. Dan staat daar toch wel met grote nadruk dat er sinds die momenten dat Adam en Eva zijn uitgedreven, er geen goede voornemens meer helpen om weer gelukkig te worden. Want de weg naar de boom des levens is door een cherubengel afgesloten. Er is geen weg terug tot de boom des levens, tot het symbool van het leven, tot de blijdschap van God. Er is geen weg terug meer vanuit de mens. Onze voornemens veranderen en verbeteren de wereld niet. En waarom moeten we dat juist op een nieuwjaarsmorgen weten en beseffen? Opdat wij in 1988 onze verwachting alleen op de Heere zouden stellen. Opdat wij uitgedreven zouden worden uit al onze schuilhoeken waar wij ons in verbergen. Uit al onze werkzaamheden waarmee wij proberen wat te zijn. Uit alles wat wij onder handen nemen. Alles moet weg. Opdat alleen Christus en de genade Gods onze hoop en ons uitzicht zou zijn. En wij in dit nieuwe jaar geen andere verwachtingen, geen andere toekomst, geen andere hoop en geen ander verlangen zouden hebben dan alleen het woord dat hij spreekt, het woord van vrije genade, waarmee hij de mens is komen opzoeken, al in al de tijden en dat tot op vandaag toe. Genesis 3. Heel in kort de geschiedenis die als oorzaak geldt van het weggedreven worden uit de hof. Adam en Eva, wat hebben ze eigenlijk misdaan? Het eten van de verboden vrucht is ongehoorzaamheid tegen God geweest en een hoogmoedig verlangen. Dat is de wortel van alle zonden. Ongehoorzaam zijn tegenover God, tegenover het woord van God, en hoogmoedig zijn. En die beiden zijn even sterk. Zij versterken elkaar ook nog eens. Iemand die hoogmoedig is, is dus ook niet genegen om zich te onderwerpen aan het gezag van een ander. En iemand die ongehoorzaam is aan God, die is ook dus tegelijkertijd hoogmoedig. Want dat is ongehoorzaam zijn aan de woorden der vernedering. En de woorden der onderwerping. En gemeente, daarin zien wij getekend niet alleen in enkele sobere woorden hoe het is gegaan in Genesis 3 in de dagen dat het allermooiste werd kapotgebroken en het allervreselijkste daarvoor in de plaats kwam. Maar wij zien daarin ook onze staat en toestand duidelijk getekend. Zo zijn wij. Wij wijken van het woord af. Het spreken van God nemen wij niet serieus. Hoogstens laten wij ons nog door angst, schrik en vrees voor straf weerhouden tot het uitleven in vele grove zonden. Maar een leven van toewijding aan de Heere, van het hangen aan zijn lippen, en van het steunen op zijn woord alleen, het ernstig nemen van bedreiging en belofte, dat is er van ons uit helemaal niet bij. Dat is de wortel van alle kwaad opnieuw. Elke dag ongehoorzaamheid tegen God. En dan moeten wij niet denken dat wanneer iemand zijn best doet om gehoorzaam te zijn en probeert ook daadwerkelijk dat in praktijk te brengen, hij dan misschien niet ongehoorzaam is. Of wij moeten niet denken dat iemand ongehoorzaam wordt doordat hij daadwerkelijke ongehoorzaamheid pleegt. Nee, de wortel zit dieper. Ons wezen is louter ongehoorzaamheid en van daaruit komen de daden die ook blijkbaar in ongehoorzaamheid bestaan. Maar wat er uitkomt, volgt op wat erin zit. En dat weten wij in ons eigen leven allemaal heel goed. Dat de ongehoorzaamheid met de daad een gevolg is van de ongehoorzaamheid met de wil. En die ongehoorzaamheid met de wil, dat kan wel eens zelfs tegen je wil zijn. Dan is er een strijd van binnen om wel te gehoorzamen en tegelijkertijd om het niet te willen. Waaruit blijkt dat er van binnen iets is wat je zelfs niet onder controle hebt, waar je geen macht over hebt, wat een macht in ons is. Ongehoorzaamheid en daarnaast ook die hoogmoed. Natuurlijk zijn wij wel opgevoed en beschaafd en komt onze hoogmoed niet zo naar voren. Wij zijn geraffineerd hoogmoedig. En dat doen wij door onze hoogmoed te camoufleren met ootmoedige woorden. En dan spreken wij erover dat wij slecht zijn. En we hopen dat het ander zegt van, nou ja, maar dat valt ook wel mee. En wij zeggen dat wij niets kunnen. Of dat een ander ons zou prijzen. En wij zijn misschien zelfs wel overtuigd dat wij waardeloze mensen zijn. Maar wij vechten ertegen. Wij proberen een stand op te houden. Hoogmoed is een van de diepste wortels van alle leed en ellende op deze aarde. En dat zal het ook zijn als God ons tijd van leven geeft in het nieuw begonnen jaar. Dat zal het morgen zijn op zaterdag 2 januari. Dat zal het in februari zijn. En als we straks oudjaarsavond weer beleven, u moet niet denken dat dat nog een hele tijd duurt, want dat is zomaar. Dan zal dat nog zo zijn dat de mens hoogmoed als wortel heeft van heel veel leed, van laster en van roddel, is hoogmoed de wortel. Want ik beur mijn eigen overeind omhoog ten koste van die ander die ik omlaag druk, wanneer ik slecht over hem of haar vertel. En dat is de oorzaak dat God de mens uit het paradijs heeft moeten verdrijven. Dat is niet omdat God daar zin in had, omdat hij dat graag wilde, maar het kon niet anders. Werkelijk niet. En dat is iets wat wij ook goed moeten beseffen. De oorzaak van deze uitdrijving is niet gelegen in God. Alsof hij het eigenlijk wel goed vindt om de mens in het ongeluk te storten. Alsof hij dat wel fijn vindt om ons ellendig te maken. Alsof God er behagen in heeft dat de mens tegen zijn schepper opstaat en hem beledigt en zo zijn eigen arme ziel gaat kwellen, ja, vergiftigd laat worden met het dodelijke vergif van de slang, de duivel. Nee, de Heer had ons goed toegerust met vele capaciteiten en hoedanigheden om weerstand te bieden tegen verleidingen. Hij had ons gewaarschuwd. Hij had ons omgeven met zijn zorg. Hij had ons vervuld met zijn liefde. Hij had ons bekleed met zijn beeld. En zo konden wij deze Satan als heus wel weerstaan. Daarom, God is de schuld niet. Al geven wij God wel erg graag de schuld. Want dat is alweer een van de gevolgen van de zondeval, dat wij God beledigen in ons denken, in ons spreken en in ons doen. Ook door hem de schuld te geven, alsof hij het kon veranderen, verhinderen. En dus is hij de schuld. Ach ja, de Heer heeft alle dingen in zijn hand. De Heer heeft alle dingen geleid. De zondeval is niet buiten Gods raad om. De verschrikkingen van deze verwoestende zonde is niet buiten zijn wil om. Wij kunnen alleen nooit God de schuld geven en onszelf daarin vrij pleiten. Dus de oorzaak is niet in God, maar in ons. En dan is het ook goed om te weten wat nou de inhoud is van deze uitdrijving. Als wij, om de rest van het hoofdstuk wat voorbij te gaan, ons bepalen bij wat als tekst onze aandacht vraagt, dan blijkt dat die uitdrijving betekent een gescheiden zijn van God. En wie dat gaat inleven, dat zijn ellende is, dat zijn nood en zijn smart is, ik ben gescheiden van God, ik mis God, hij is vreemd voor mij en ik ben van hem weggelopen, dat is mijn doodstaat, dat is mijn diepe ellende, dan gaan we ons verbazen dat wij nog niet uit de hof van Eden zijn weggedreven naar de plaats der eeuwige verdoemenis. Gelijk de duivel geen kans en geen gelegenheid en geen mogelijkheid meer heeft om verzoend te worden. Toch heeft de Heere God de mens alleen maar buiten het paradijs gedreven. Wel los van God, wel in alle ellende, maar niet zonder mogelijkheid tot verzoening. En de Heer had het ook beloofd dat hij het zaad van de vrouw zou stellen tot de overwinnaar van het zaad van de slang. En dat is Christus die de overwinnaar zou zijn op de duivel en zijn ganse rijk. Hij is uitgedreven. Hij moet nu wel de lusthof verlaten. Hij moet verkeren buiten de gemeenschap Gods. Hij is in ellende. En dat is iets wat wij gaan beleven. Wat we om ons heen zien in nood en ramp. In dood en ellende. Zowel van de wereld als ook in ons eigen leven. Dat is iets wat wij in ons hart zien. Als God ons nieuwe ogen geeft. Dat wij werkelijk vanuit onszelf niet weten wie God is. Dat wij ook niet weten wat genade is. Dat we niet weten de weg van het leven. Dan zijn wij blind en dwaas. Dan zijn wij op onszelf gericht. Dan menen wij dat we nog heel wat kunnen. En stukje bij beetje gaat de Heilige Geest dat van ons afnemen. Gaat hij ons doen verstaan dat er geen hoop en geen verwachting meer is. En wanneer dat, gemeente, in dit nieuw begonnen jaar uw deel mag zijn, de gave Gods in uw leven, dan bent u hoog bevoorrecht. Als u al maar armer wordt en dieper inleeft de werkelijkheid waarin wij allen geboren worden. En waarin wij ook, als God het niet verroet, sterven moeten en verloren gaan. En wij kunnen om die werkelijkheid niet meer heen lopen. En we kunnen onszelf niet meer inbeelden dat dat wel meevalt. Dat wij misschien toch nog op de een of andere manier, met veel inspanning, met veel godsdienstigheid, met veel ijver, een weg terug weten naar de hemel. Een weg buiten God om, naar God toe. Niet door God gebaand en niet door God ook daarop geleid, maar vanuit onszelf naar God terug. Ook dat alles valt weg. Dan krijg je wel een ellendig nieuwjaar. Als dat de vrucht van de prediking van vanmorgen mag zijn voor onze onbekeerde medereizigers naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En u mag dat gaan leren. U wordt al maar armer en ellendiger. Want het is wel onze staat en toestand, maar wij beseffen het maar zo weinig. Wij leven dag bij dag alsof het heus zo vaak niet loopt. Alsof wij heus zo zwaar niet gestraft zullen worden. Alsof wij best wel tijd van uitstel hebben. Alsof wij het niet zo serieus hoeven te nemen. Maar gemeente, als de Heere ons werkelijk bepaalt bij onze staat en toestand op reis door de tijd. Een klein stukje ben je hier. Het is een rukje en je bent weer weg. En wij mogen werkelijk daarbij leven. Bij die ernst en bij dat feit. Dan kan het niet anders. Of er komt nood in je ziel. Dan kun je jezelf niet meer voor de gek houden. Met de gedachte dat je toch immers gedoopt bent. Dat je toch immers in het verbond geplaatst bent. Want dan heb je nodig dat de toepassing van de Heilige Geest plaatsgrijpt. En dat de kracht van de Heilige Geest u in het paradijs terugzet. Niet langs de weg die Adam en Eva eventueel zouden hebben willen gaan. Namelijk nu te grijpen naar de vrucht van de boom des levens. Want dat zou een grijpen zijn naar het leven buiten Christus om. Buiten verzoening om. Dat zou een eeuwig leven zijn. Buiten de zaligheid om. Dat zou betekenen een eeuwig rampzalig zijn. Een eeuwig aan de ellende, aan nood en dood onderworpen zijn. Nee, die weg niet. Als de Heilige Geest u gaat terugzetten in het paradijs, op de weg die God bedoelt, dan is dat door er plaats te maken in uw hart voor de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk is dat ook de bedoeling van de uitdrijving uit de hof. De Heere drijft de mens uit. Met geweld moet het geschieden, want hij verzet zich. Hij wil zo graag blijven. Hij wil zijn hand uitsteken naar de vrucht van de boom des levens. Hij wil zalig worden, gelukkig worden. Hij wil niet ellendig worden. En daar zien wij getekend, gemeente, precies wat ook nu nog in ons is. Als God ons tot Christus leidt. Want dat is uiteindelijk het doel van onze tekst. Wat we zo meteen nog nader zien. Maar wanneer Christus ons noodzakelijk gemaakt moet worden. En God gaat daar plaats voor maken. Door ons uit te drijven uit ons geluk. Uit onze blijdschap. Uit het leven. En wij moeten buiten staan. Moeten in de ellende komen. Dan verzetten we ons allemaal. Dan is er niet één van de ouderlingen of van de diakenen. Van de kerkvoogden of van de notabelen, van de organisten of van de kosters. Niet ene van de predikanten of de gemeenteleden, van de ouders of de kinderen, van hervormen of gereformeerde gemeente of gereformeerd of christelijk gereformeerd. Niet ene in Genemuiden die zijn gewaand geluk los wil laten. En die zijn eigen inzicht om tot het leven te komen los wil laten en op wil geven en geleid worden tot Christus. Buiten het paradijs. Dan moet God ons bij de hand nemen. Dan moet God ons als het ware vastgrijpen. Job zegt het zo. Dat God hem in de nek gegrepen heeft. De Heer zegt. En nou zul je. Hij wilde niet. God zond hem uit. Hij stribbelde tegen. Met alle macht wilde Adam grijpen. En wilde Eva grijpen. Naar de vrucht van de boom des levens. Maar dan staat er. En God dreef ze uit. Dat is met geweld. Er staat in het Hebreeuws. Een woord dat op zichzelf genomen al betekent. Met geweld uitdrijven. Of wegslepen. En dan staat het nog eens in zulke vorm. Dat er kracht bij te pas kwam. Dus daar zien wij heel duidelijk in dat Adam en Eva niet zomaar zijn gegaan toen God zei ga weg. Maar dat zij hebben misschien wel hebben gesmeekt om te mogen blijven. Hebben geprobeerd om te mogen blijven. En de Heere moet ze vastgrijpen. De Heere moet ze meetrekken. En de Heere zet ze er buiten het paradijs. En dat blijkt ook wel uit het vervolg van onze tekst. Namelijk dat er een gerubengel moet staan. Met een zwaard om de weg te bewaken, anders waren Adam en Eva toch weer teruggegaan. Dat was immers hun gezindheid, om zalig te worden, gelukkig te worden, op hun eigen manier. En ze konden ook niet bevroeden dat de manier van God om zalig te maken juist deze weg insloot, namelijk om buiten gesloten te worden. En daarin zien wij getekend hoe God met Adam en Eva, hoe God met de mens gaat, want hier staat ook in onze tekst, en hij dreef de mens uit. Daar staat in het Hebreeuws de Adam. Maar niet alleen Adam is uitgedreven, ook Eva. En niet alleen Adam en Eva, maar ook wij. En dat is niet alleen onze staat en toestand voor de eeuwigheid, maar dat is ook de bevinding. Wanneer de Heere ons gaat brengen tot Christus, dan drijft hij ons uit. Dan neemt hij ons gevangen. Dan bindt hij ons, opdat wij niet meer weg zouden lopen, opdat wij onze handen niet meer uitstrekken tot de zaligheid buiten Christus om, en buiten de doorleving van de ellende om, en buiten het weggedreven worden om. En dat is toch wel onze wil. En dat is ook eigenlijk het enige wat wij begrijpen. Zalig worden, dat is grijpen naar de boom des levens in Adams bevatting. Gelukkig worden, het leven krijgen, de dood overwinnen, de dood ontlopen, de dood ontledigen, dat kan alleen door naar de boom des levens te vluchten. En dat kan alleen door van die boom des levens te plukken en van die vrucht van de boom des levens te eten. Want Adam kon niet begrijpen dat hij dan juist door zo zijn eigen zaligheid uit te werken, dat hij daarmee juist ten diepste rampzalig en onredbaar, onverlosbaar zou worden. Want de mens, hoe diep ook gevallen, en hoe zeer ook een vijand van God, is nog niet onredbaar. Jongen, meisje, wil je dat eens goed bedenken? Jij bent niet onredbaar. De duivel wel, die kan niet gered worden. Maar jij niet. Jij bent redbaar, verlosbaar. Er is een mogelijkheid om gered, verlost, gezaligd te worden. Het kan nog. Alleen niet door onze eigen inspanningen, door onze eigen werkzaamheden, door onze eigen kennis en inzicht, doordat wij wat ondernemen. Natuurlijk, de Heere heeft Adam en Eva ook een verantwoordelijkheid gegeven, een taak en opdracht. En dat is ook buiten het paradijs wel gebleken. En in de ganse Bijbel blijkt dat ook op verschillende wijzen en steeds weer opnieuw. Maar wij moeten die taak en die opdracht aan ons op de juiste wijze verstaan. Die taak die God ons gegeven heeft in verband met het werk der zaligheid, waarin ons wordt gezegd dat wij de middelen moeten gebruiken, betekent niet dat wij door die middelen ons moeten opmerken en de trap stap voor stap op moeten klimmen en proberen ons hemelgezin te maken, ons hemelwaardig te maken, ons bij God te brengen. Nee, wij moeten de middelen gebruiken in het besef en in de duidelijke wetenschap dat wij alles kwijt zijn en dat wij met onszelf nooit kunnen terugkeren en dat die cherubengelen daar staan met dat vlammende zwaard en dat hij de weg bewaakt naar de boom des levens. En waarom heeft God dan de mens uitgedreven? Buiten het paradijs gesloten. De inhoud daarvan is onze ellende. En uit bevindelijk gaat beleven is dat zeker onze diepe ellende. Dan praat je er niet meer over, maar dan ween je erover. Maar er zit ook een doel aan. En hoewel Adam en Eva dat zo hebben, niet hebben begrepen, een mens komt daar vanuit zichzelf niet op, toch zit er een rijke evangeliebedoeling aan verbonden. Deze. Dat de Heere Adam en Eva door Christus zalig gaat maken. Ik heb er zo even al op geduid. Hoe zit dat dan? Wel, In de loop van de wereldgeschiedenis is dat al maar duidelijker geworden. De openbaring is voortgeschreden, is helderder zich gaan ontvouwen, dat er alleen in de Zoon van God, die gekomen is op deze aarde om verlosser te zijn, dat er alleen in hem verlossing is. En dat geldt voor jongeren, en dat geldt voor ouderen, dat geldt voor degenen die slecht van zichzelf denken en proberen goed te zijn. En dat geldt ook voor degenen die goed van zichzelf denken en ondertussen toch net zo slecht zijn. Wie wij ook maar zijn, wij kunnen alleen door Christus zalig worden. Alleen, gemeente, laten wij nou niet ons voor de gek houden met de naam en het idee zonder de inhoud en de toepassing. Want dan zijn we toch wel heel dwaas en heel ergerlijk bezig. We beledigen God dan door te praten over de weg der verlossing en hem niet te bewandelen. Door te roemen in de verlossing en hem niet te beleven. En wij houden onszelf zodanig voor de mouw. Wij bedriegen onszelf zodanig dat we bezig zijn onze arme zielen met een praten over het evangelie al meer over te geven aan de duivel. En vast te laten snoeren in het net van schijn en hel. Dus, nou gaat het er niet om dat wij praten erover, maar dat ieder mensenkind hier vanmorgen, die deze prediking hoort in de kerk en thuis, bij de kerktelefoon, of later bij de bandrecorder, dat wij allen Christus nodig krijgen. Ja, dat wij vanaf deze 1 januari aan hem verbonden worden, dat hij ons alles zou zijn. En kijk nou eens na, jong en oud, wees nou eens eerlijk. Wat zegt het u nu, dat ge christelijk zijt gedoopt en opgevoed, dat we het woord hebben, dat die naam ons bekend is? Is hij ons ook noodzakelijk geworden? Hebben wij naar hem verlangd? Hebben wij geleerd door pijn geworden? Hebben wij naar hem verlangd? Hebben wij geleerd door pijnlijke ondervinding, niet doordat God het alleen maar zei, maar doordat wij het gingen beleven, dat de weg naar de boom des levens is afgesloten? Hebben wij het geleerd dat wij met ons eigen doen en laten niet verder komen dan alleen maar meer de ellende vergroten? Hebben wij het geleerd dat het van de andere kant moet komen? En die andere kant, dat is niet buiten het recht om, en niet buiten de schuldbeleving om, en niet buiten Christus om. Dat is niet buiten de vernedering van Christus en zijn lijden en sterven. Niet buiten de opstanding van Christus en zijn hemelvaart om. Niets wat hij gedaan heeft kan gemist worden. Hebben wij daar besef van? Hebben wij daar zicht op gekregen? Hebben wij deel aan hem? Hebben wij omgang met hem? Mogen wij weten, zo heel persoonlijk, als jongeren en ouderen, wat dat zeggen wil. Hij kwam woning maken in mijn hart. Woning maken, een pijnlijke les. Maar ook, hij betrok woning. En dat is een heerlijke beleving. Als de hemel komt, in, niet in het paradijs, maar daarbuiten, waar ik van nature ben. Geboren buiten het paradijs. En wij ademen buiten het paradijs. En wij lachen en wij spelen en wij dansen buiten het paradijs. Dat is op reis naar de verdoemenis. En daar komt de hemel. Daar komt God uit de hemel in zijn Zoon. Uit de hemel. Niet in het paradijs, maar in de stal van Bethlehem. En op het kruis van Golgotha. Dat hebben wij ervan gemaakt. En daar wilde hij komen. Dat was voor hem niet te diep. Dat was voor hem niet te woest. Dat was voor hem niet te ellendig. Dat was voor hem niet te dood. Dat was voor hem niet te vijandig. Dat was voor hem niet te vernederend. Daar wilde hij komen. En daar heeft hij een nieuwe weg geopend. Een nieuwe weg gemaakt. Hij was zelf de weg. En hij heeft het gegeven. Dat alle eeuwen door in het Oude Testament verwachtend door de offerdienst uitgedreven uit Christus en in het Nieuwe Testament tot op de dag van vandaag, ook deze 1 januari, dit nieuwe jaar ingekomen, een uitzien naar hem die gekomen is en die door zijn woord komt, ook in onze gezinnen, ook in onze oren. Die komt, jonge mensen, ouderen. Hij is in het achterliggende jaar zoveel malen voor je aandacht gesteld. De ene keer op deze manier, een andere keer op een andere manier. De ene keer door deze predikant, de andere keer door een andere. Het maakt niet uit hoe en wat en waar en door wie. Maar hij is gepredikt. De ene keer misschien met heel veel gebrek. De andere keer misschien met meer duidelijkheid. De ene keer onder een dekmantel. De andere keer in helderheid. Maar hij is u voorgesteld. Hij is u aangeboden. Hij is aan uw voeten neergelegd. Buiten het paradijs. Ach, als wij niet beseffen buiten het paradijs te zijn, wat zullen we hem dan begeren? Daarom heeft de Heere God Adam en Eva buiten het paradijs gedreven. Hoezeer zij ook tegenstribbelden en zich hebben verzet, hij grijpt hen vast en hij zegt, en nou ga je eruit. Waarom doet u dat, Heere? Gunt u dan die gevallen mens de hof van Eden niet? Die hof met al die heerlijkheden? Nee, mensenkind, want buiten de verzoening om kunt ge nooit met God gemeenschap hebben. Ja, maar Adam en Eva hadden toch al verzoening? Want de dieren waarmee zij met hun huid waren bekleed, waarvan de Heere kleding maakte om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken, omdat er nu de zondeval gekomen was, die dieren waren geslacht, wijzend op het komend offer op Golgotha 4000 jaren later. Zij hoefden dan toch niet meer weggedreven te worden. Jawel, volk des Heeren, want als u nou persoonlijk mag beleven dat God u in uw doemstaat opkomt zoeken, en hij gaat het bloed der verzoening sprenkelen door de verkondiging der heilige beloften Gods, en uw aandacht wordt erbij getrokken en het geloof wordt in oefening gesteld, en ge moogt daar Christus Jezus als de volkomen zaligmaker in zijn volmaakte bloedstorting als uw borg omhelzen, dan moet je niet denken dat je nu een leven van pijs en vrede krijgt. Dan gaat God de Heere zijn eigen volk, hoewel verzoend, buiten het paradijs drijven. En waarom dan? Waarom blijven er zoveel ellendige gevolgen van de zonde over? Waarom blijft die inwonende verdorvenheid? Waarom blijven wij schepselen buiten het paradijs? Opdat we zouden leren, niet maar alleen één keer Christus nodig te hebben. Eén keer bediend te worden uit het verzoeningswerk. Eén keer de genadekracht Gods te ervaren. Maar omdat we zouden leren dat we hem elke dag nodig hebben. En dat we ook elke dag hem zouden gaan zoeken. Elke dag mogen vluchten. Hebt u het gedaan deze morgen? Op een bijzondere wijze immers worden wij samengeroepen om hier in Gods huis het nieuwe jaar te mogen beginnen. En dat is een goede gewoonte. En het is goed om dat ook zo te blijven doen. Om getrouw op te gaan. Maar de vraag is niet of u hier bent. Dat zie ik wel dat je er bent. Maar de vraag is, bent u vanmorgen met God begonnen? En misschien moet ik het nog anders vragen. Is er vanmorgen een begin van God met ons geweest? Hebben wij gevoeld, zonder u kan ik niet gaan. Zonder u kan ik niet staan. Zonder u kan ik niet bidden. Zonder u kan ik geen Bijbel lezen. Kan ik geen preek horen of houden. Zonder u kan ik niets. Heere, kom gij zelf ermee. Dat je vanmorgen reeds een ontmoeting met God mocht hebben. Dat je vanmorgen reeds in die afhankelijkheid gesteld werd. Dat je vanmorgen reeds bediend mocht worden uit Christus. Dat is de betekenis. Onder andere ook van het uitgedreven worden uit het paradijs. Adam, hij moest de aarde bebouwen in het zweet zijns aanschijns. Eva, zij zou met smart kinderen baren. Zouden heel veel gevolgen van de zonde zijn. En in het vierde hoofdstuk zien we al meteen een heel vreselijk gevolg van de zondeval in de doodslag door Kaïn op zijn broeder Abel. En wij zien dat de wereld met bloed vervuld is. Oorlog rijkt aan oorlog en strijd aan strijd. Moord en doodslag is er aan de orde van de dag, ook in Nederland. Maar wat is nou de bedoeling? Waarom geeft God dat? Waarom laat hij dat toe? Het is onze schuld, ja. En de inhoud daarvan is om te beseffen hoe ontzettend ellendig wij zijn. En de bedoeling is, opdat we nu nooit meer buiten God om iets zouden ondernemen. Omdat we in alle dingen afhankelijk van hem ons zouden weten. Daarom drijft God Adam en Eva uit. Het is een richterlijk handelen. Maar het is vooral ook een vaderlijk handelen. Een barmhartigheidsopenbaring. De Heer wenst niet dat u zelf nog ongelukkiger maakt. Maar hij wil u, al is het dan wel in de weg van moeite en verdriet, al meer zijn beeld gelijkvormig maken. Hoezeer wij dat ook verstoord hebben door de zondeval en kwijt zijn door onze opstand tegen God, hij wil nochtans een nieuw begin maken. Hij heeft Adam en Eva opgezocht en heeft ze buiten het paradijs verdreven. Het lijkt alleen maar negatief. Het lijkt zo somber, zo neerslachtig. En wij kunnen niet anders dan alleen maar dit nieuwe jaar vanuit onszelf gezien ingaan met enkel moedeloosheid en met enkel hopeloosheid. Voordat we moeten vrezen, Heere, buiten het paradijs zijn wij. Hoe zouden we terecht houden in de gemeente? Blijven we nog, ondanks alles, een eenheid? Zij het dan meer uitwendig dan inwendig? Blijven we nog, ondanks alles, elkaar enigermate vasthouden in de gemeente? Hoe zal het gaan in de gezinnen? Zullen er huwelijken kapotbreken? Zullen er gezinnen uiteenvallen? Zullen er vriendschappen ontbonden worden? Zal er nijd en haat ontstaan? Zullen wij als gescheidenheid der kerken zo blijven doorgaan? Of mogen wij het gaan beleven, hoe smartelijk het is dat we gescheiden zijn? Oh, het is zo belangrijk dat we in alle dingen, als predikanten en voorgangers, als ouderlingen en diakenen, als gemeenteleden, gedurig met Adam en Eva buiten het paradijs worden geplaatst. Op een bevindelijke wijze. En dat wij gedurig bij het inleven, dat wij er buiten staan, ook zouden mogen inleven. Dat God bedoelde plaats te maken voor het wonder van zijn vrije genade alleen. En voor de kracht van Christus Jezus alleen. Omdat heel ons bestaan daarop gericht zou zijn. Omdat we niets anders meer zouden wensen. Als we jong zijn niet. En als we oud geworden zijn ook niet. Dan dat er meer en meer een doorbraak des lichts en des geloofs komen. Om Christus Jezus alleen over te houden. Om hem alleen te beminnen. Ook in het leven der heiligmaking. Steeds meer niets te zijn. Niets te hebben. Niets te weten. Alleen Christus. De Zoon van God. De volkomen zaligmaker. Die gekomen is en komt. Ook als u niet weet hoe het met u gaan moet. In dit nieuwe jaar. Wanhopig. Moedeloos. Zonden vermeerderen. Ellende vermeerderd. Rouw en smart. Het blijkt dat deze aarde ons graf wordt. Wij moeten de aarde bebouwen. We moeten de spade in de grond steken. En straks steken ze de spade in de grond om ons te begraven. Dat is nou het lot van Adam en van Eva. En van Abel en van Kaïn. En van u en van mij. En van jou. En dan kan het wel eens met vrees en schrik zijn. Dat we het nieuwe jaar ingaan en zeggen, wie zal van onze gemeente de eerste zijn? De eerste in Genemuiden is reeds gestorven. Gisteravond ter kerke gegaan. Nu weg. God ontmoet eeuwigheid. En het gaat door, want de dood is in 1987 niet gebleven. Maar gaat mee ook dit nieuwe jaar in. En het maait ouderen en jongeren het leven af. En wanneer komen wij aan de beurt? Zal het dan zijn een zalig sterven met Christus of niet?
Adam en Eva zijn buiten de hof gedreven. En het lijkt ons negatief. Maar geliefden, uiteindelijk, en dat staat dan wel niet in Genesis 3, maar vanuit het geheel der schrift, mogen we aangaande die bedoeling dus zien hoezeer het daar gaat over Christus. En uiteindelijk zouden we dan ook heel terecht mogen weten, mogen ervaren vanuit deze tekst, dat hier eigenlijk boven staat, wat is nou je enige troost, Adam? In leven en in sterven. Want je bent nou aan het sterven, hè? Je hebt je losgescheurd van God, die het leven is. Je bent bezig te sterven. Je bent al dood. Het is nog maar een kwestie van tijd of je sterft ook lichamelijk. En Adam, wat is nou je troost? Oh, hij zocht troost bij de boom des levens, maar dat ken je. Dat is een schijntroost vanuit de mens. Dat is een verloren paradijs buiten Christus om terugwinnen. Dat ken niet. En wat is dan wel je troost, Adam? Van dag tot dag de aarde bebouwen. Van dag tot dag in het zweet uw aanschijnt leven. Van dag tot dag moeite, ellende, smart. Afgewisseld met zorg, pijn en moeite. En een enkele keer ook misschien iets van blijdschap en verwondering te beleven. Wat is nou je troost, Adam? Want oh, u hebt nog herinnering aan dat verloren paradijs, nietwaar? Adam, er is toch geen troost meer. Nu alles kwijt is, nu alles kapot is. Nu je daar in de verlorenheid van het buiten gedreven zijn. Door God hardhandig als het ware opgepakt en er buiten gezet. Nu is er toch geen troost meer. En toch, Adam zou gaan leren. En de Adams kinderen mogen het gaan leren. En dat kan alleen in het geloof geleerd worden, dat er toch troost is. Deze troost. Dat ik niet mijzelf meer in handen heb. En zelf over het leven, de genade, de liefde Gods, de zaligheid kan beschikken. Maar dat ik alles uit handen heb gegeven. Ja, dat deed ik niet zelf hoor. Want het enige wat ik deed was schrijven. Maar God zegt stop. Ga weg. En toen ik niet wilde luisteren en mij verzetten, toen greep hij mij en zegt, en nou ga je weg. En toen heb ik gedacht, Heer, nou is het verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Nou is er geen uitzicht en geen hoop meer. Want ook net nog dacht ik, misschien kom ik toch bij het leven. Maar nou word ik buiten gedreven, wat moet ik dan? Adam, wat is nou je troost? Is er nog troost? Ach ja, je kunt nog wel misschien enigszins gelukkig zijn met je vrouw die je bedrogen heeft. En die je tot de dood geleid heeft. Zulke vrouw was nu de vrouw van Adam. En er is tegenwoordig geen andere vrouw. En Adam is een man die zijn vrouw op alle manieren ook heeft meegenomen in die dood. Want hij heeft toch ook gegeven. En dan is er geen andere man meer dan een Adamskind. Dan zijn we allemaal Adam en Eva. Geen troost in het huwelijk niet. Op weg naar het huwelijk niet. Buiten het huwelijk niet. Geen troost. In de kerk ook niet. In de Bijbel ook niet. Als het van ons uit moet komen. Wat is nu uw enige troost, Adam? Dat ik toch. Zei het met heel veel moeite en ik snapte er helemaal niks van. Allengskens heb moeten en mogen leren dat ik niks in handen kan hebben, maar ook niet hoef te hebben. En nu ben ik ook wel eens bij momenten zover dat ik ook niks meer in handen wil hebben. Dat ik zeg, Heere, u hebt het. En dat is mij genoeg. Ja maar, nee, geen ja maar hoe het gaan zal en hoe dat moet enzovoort. En wat ik dan straks zal ontmoeten en krijgen als het uur van sterven is aangebroken. Maar één ding, het uit handen geven, dat is nou geloof. En God geeft dat de ganse gemeente, van geen en uit, jong en oud, dat op deze nieuwjaarsdag zich ter harte mag nemen. En dat we daar met sterk verlangen naar uitzien. Dat we dat niet meer wensen te missen. Dat we begeren om in geloof te mogen weten, te mogen zeggen, Heere Jezus, maak dan maar plaats voor uzelf. Want gij zijt de boom des levens. Niet van het oude paradijs, maar van het nieuwe paradijs. Niet waar ik naar grijp, maar die mij heeft aangenomen, zodat ik ook u mocht ontmoeten. En dan zal er een volk zijn dat straks mag eten van de boom des levens. Niet van het verloren paradijs, maar van het herwonnen paradijs. Niet van waar ik macht over heb, maar van wat hij uit genade schenkt. Eten en verzadigd worden met het leven. Dat is met de goddelijke blijdschap. Heer, hoe kan het dat u nou met mij nog een nieuw begin wilt maken? Dat u met mij verder wilt gaan? Kom, verwonder u, uitgedreven Adamiet. Buitengesloten Eva's dochter. Kom, verwonder u. Hij, de Heer Jezus, wenste buiten het leven, buiten de gemeenschap Gods, buiten de zaligheid, te lijden en te sterven, om al zo een vrije toegang, niet zoals hier, maar naar die eeuwige zalen van louter vrede en vreugde te verwerven. Amen. Wij zingen van Psalm 31 en daarvan het vijfde vers. Psalm 31, vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Psalm 31, vers 5. Laat ons eindigen met dankgebed. Heere, gij ontfermt u genadiglijk in de zoon van uw eeuwige liefde over het verloren mensengeslacht en hebt vanuit uw vrije verkiezende liefde uw volk daaruit gehaald en ze zalig gemaakt. En dat werk hebt gij zelf ter hand genomen en dat werk doet gij nog. En gij zet ons er buiten, opdat wij door genade worden binnengezet. En u weet u wel, Heere, dat wij die weg niet willen. Dat wij die weg ook niet begrijpen. Dat wij denken dat het dan echt helemaal fout gaat. En daarom hebben we zo nodig dat u door uw Heilige Geest en uit enkel genade ons vastgrijpt en buiten drijft. Zo zijn we geboren, buiten uw gemeenschap en buiten uw blijdschap. Maar we hebben nodig dat die Bijbel en die Bijbelse waarheid van onze diepe val ook wordt meegemaakt. Dat we het niet als een vooronderstelling beleiden. Dat wij niet omwille van de drukletters die in uw woord geschreven staan, het zouden geloven, maar dat wij het persoonlijk gaan meemaken, de weg die Adam en Eva moesten gaan. En wat u daarmee voor hebt, al hebben zij tegengesparteld, omdat ze niet konden inzien dat die weg goed was. Maar zo hebt gij hen beiden gebruikt om Christus geboren te laten worden. In de lijn van Zet de plaatsvervanger. En hebt gij zelf gegeven het wonder van de ontsluiting. Ach Heere, en u weet u hoe wij deze morgen in uw huis waren. De jeugd der gemeente, de ouderen, of wij geluisterd hebben. Hebben proberen te luisteren. Of wij het beleefd hebben. Of wij het met u ooit eens zijn eens geworden. Wat zou dat groot zijn als daar een moeder zit. Die het beleeft. Zoals ik geboren ben kan ik niet sterven. Ik heb al veel te lang gepaaid. Met een godsdienst zonder diepte. Zonder inhoud. Zonder wezen. Zonder zekerheid. Zonder geloof. Zonder toekomst. Dat daar een vader zit. Die moet zeggen. En nu moet ik het toch eerlijk belijden. Dat ik verloren ben. Ik hoopte dat ik erbij hoorde. Maar al meer wordt me dat uit handen geslagen. Al meer moet ik beleven dat het niet gaat. Heere, schenkt u dat aan ouderen en jongeren. Aan uw volk. En ook aan vijanden. Opdat ze uw kinderen mogen worden. Opdat uw kinderen ook onderwezen mogen worden. Een barmhartige, genadige Heere, verblijd ons dan aan de morgen van deze eerste dag van het nieuwe jaar. Met die genade dat we als gemeente het persoonlijk mogen beleven. Om te hangen alleen aan het woord uw genade. Om te steunen alleen op uw belofte. Om te wachten alleen op uw kracht. Om uit te zien alleen naar uw komst. Om te leven alleen van Christus Jezus. Van hem die het zaad der vrouw is. En die een totale overwinning heeft behaald. In zijn geboorte. In zijn lijden. Sterven. O Heere, dat zijn opstanding ook voor ons de kwitantie mag bevatten. Van de volkomen schuldbetaling. Van de volkomen kwijtschelding van straf. Van de volkomen vrijspraak van verdoemenis. Omdat wij in hem rein zijn en heilig. Heere, kom dan erin mee. En laat ook ons gemeenteleven. Ons gezinsleven. En ons persoonlijk leven. Al is het dan buiten het paradijs. En dan moeten we dan beleiden dat wij in het zweet ons aanschijns. En in smart en ellende. Elke dag opnieuw hier vertoeven. Geef dan. Ondanks dat alles. Dat het in de gemeente. En in de ganse kerk van Nederland. En over het rond der aarde bij al uw kerk. En in onze gezinnen. In huwelijken. En in persoonlijke levens. In ons aller hart en leven mag zijn een bewondering buiten de boom des levens gesloten. En Christus wilde die weg ook gaan om ons te eten en te drinken te geven van het nieuwe paradijs Gods. Lieve Heer, kom dan. Verblijd ons met uw aanwezigheid. Bewaar ons en spaar ons. Dan mogen wij u bidden voor allen die met gemis de grens zijn gepasseerd. Van het oude naar het nieuwe jaar. En die in 1988 opnieuw zulke groot verdriet moeten meetorsen. O Heer, dan weet gij van die ouders. Die een kind of zelfs meer kinderen in het graf hebben liggen. Dan weet gij van die kinderen. Die nog elke dag vader of ook misschien zelfs wel moeder missen. En dan weet gij van het verdriet van allen die een vrouw, een geliefde levensgezellin of een man een steun en toeverlaat moeten missen. En die een smart en rouw hier ten neerzit. O Heere, dan weet gij ervan die in zorg en moeite dit nieuwe jaar zijn ingegaan. De zieken van de gemeente, jong of oud, na een operatie of voor onderzoek opgenomen. Heer, u kent ze. Genees nog. Spaar nog bij het leven. En laten de lessen voor ons allen er mogen zijn. Van dag tot dag. De verwondering van gezondheid, maar meer de verwondering als wij het geestelijke, de geestelijke gezondheid en het leven van u mogen zoeken. Gedenkt u ook die families die in deze achterliggende dag of op deze nieuwjaarsdag met de dood geconfronteerd zijn, de familie Brouwer, waar morgen een begrafenis zal plaatsvinden van een man en vader. Ach, Heer, ontferm u over hen. En de familie Beens, waar een oude vader zo vlak bij de grens van het oude jaar moest sterven, mocht sterven. Heer, wat de sterven zoet en goed, als het niet zonder u hoeft. Wilt u die familie ook gedenken, allen tezamen in uw hoede nemen en een rijke sprake doen uitgaan van die dood, dat de stem van het leven worden gehoord. En de familie Hoekman, die deze morgen is opgeschrikt door het plotselinge sterf van een man en vader. Heer, ontferm u over hen. Wees u ze allen tezamen genadig nabij, die zulke ledige plaats in hun dierbare kring moeten meemaken. Gedenk ons, Heer, wij weten niet of wij allen nog zullen blijven leven tot aan het einde van dit jaar. We weten wel dat wij stervende zijn en sterven gaan. En dat kan vandaag zijn, dat kan morgen zijn. Dat kan wanneer ook, het zal er zijn. Heer, wat zou het groot zijn, dat de dag van onze dood een dag van het eeuwige leven mag zijn. En de dag van begraven is een dag dat een van uw kinderen, koningskinderen, begraven mag worden. Omdat sterven en verteren wat van ons is, wat vanuit de val van Adam is. En opdat geschapen worden, straks in de morgen van de opstanding, wat van u is, wat door Christus verdiend is, wat uit vrije genade geschonken wordt. Lieve Heere, kom dan en gedenk ons allen tezamen en wees ons barmhartig geluk nabij en bewaar ons voor alle kwaad en verhoor ons alleen om der wille van uw Zoon en tot eer van uw naam en tot zaligheid van ons aller zielen om Jezus willen. Amen. Wij zingen tenslotte van de 130ste psalm, het tweede en laatste vers. Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 2 en 4. Aan het einde van deze dienst willen wij als gemeente van harte des Heren zegen toewensen aan het nieuwe lid van het college van notabelen, de heer Merkes. De Heren weet alle dingen in uw hart en leven. Hij weet dat u vanuit uzelf het niet kunt en dat u dat u ook bewust bent en dat u hem daarin nodig zou hebben. En de Heren geven u ook in het nieuwe werk dat op uw schouders ligt, zijn nabijheid, wijsheid om de juiste beslissing te nemen, liefde om de gemeente te dienen, een nabij leven met God om veel zijn kracht te ervaren en persoonlijk te vertoeven aan de voet van de genadetroon. Dat u mag beleven dat het werk in het Koninkrijk des Heren, als dat geschiet met de inzet van alle krachten, als dat geschieden mag uit het geloof, dat dat niet u verarmen zal, maar wel verrijken zal. De Heer verlenen u, ook met uw vrouw en kinderen, een gezegende tijd. Wij weten niet hoe lang, er staan 4 jaren, maar als de Heer u spaart, alleen zal dat kunnen, anders niet. De Heer zegene u in al uw werk en ook tezamen met de andere notabelen, dat er een goede sfeer mag zijn, dat het welzijn van de gemeente gezocht wordt, dat de predikdienst door mag gaan en dat de naam des Heren verheerlijkt wordt. Dat u tezamen ook met de kerkvoogden onder voorzitterschap van de herkozen broeder Hammer het mogen beleven, dat de rijke zegen op uw werk rust, al is uw werk dan niet zo direct wat betreft de prediking. Het zijn de voorwaarden die door u menselijkerwijs gesproken geschapen worden om dat toch mogelijk te maken. De Heer verlenen ook persoonlijk onder de prediking een rijke zegen en ook dat u gebruikt wordt in zijn dienst, opdat ook in de lengte van jaren, in de lijn der geslachten, velen worden toegevoegd tot de gemeente die buiten het paradijs zalig wordt en eeuwig in het paradijs de lof van de drie-enige God mag bezingen. Dat zij zo. Verhef thans uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Dominee, op de morgen van deze eerste dag van het nieuwe jaar mogen wij een enkel woord tot u richten. Och, wat kunnen we dan anders zeggen dan dat de Heere goed is? Hij heeft ons nog gespaard en bewaard, terwijl er zoveel door de dood zijn weggenomen. Hij heeft ons het leven nog gelaten. Ja, hij wilde vanmorgen alweer zoveel zorgen ons besteden om tot ons te komen door de verkondiging van zijn woord, om ons vanuit dat woord te onderwijzen, opdat wij niet verloren zullen gaan. Och, wat heeft de Heere een bemoeienis met ons willen hebben, ook in het jaar dat achter ons ligt, dat wij door de mond van zijn dienstknecht zoveel mochten ontvangen. Waar hebben wij het aan verdiend, een gemeente die zo verdeeld is, zo verdorven, zo zondig, en nochtans Gods trouwe zorg, Gods goedheid, om ons door middel van zijn knecht in de prediking eerlijk te behandelen, te wijzen op zonde en schuld. Ja, te wijzen op de verdorven staat waarin wij van nature ons bevinden en daarom onder het recht Gods eeuwig moeten bezwijken. En om daar nu mee in te stemmen, om het met God eens te zijn. O, wat wordt dan het evangelie zoet, wanneer de Heere ons bekend komt maken dat Hij in zijn onbegrijpelijke liefde een weg ontsloten heeft om zondaren te redden, namelijk door het zenden van zijn Zoon, die de kruisdood heeft willen sterven om zijn volk te verlossen. Om nu op die grote oordeelsdag vrijgesproken te worden. En dat niet door eigen verdiensten, dat hebt u met klem benadrukt, maar door de toerekenende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Van dat woord staat geschreven dat het niet ledig weder zal keren, maar het zal doen wat de Heere behaagt. En mocht het de Heere nu behagen om zijn woord rijkelijk te zegenen, opdat vele zielen Gods goedheid mogen smaken en zijn naam verheerlijkt worden. Ja, dominee, mocht het in Gods raad besloten liggen dat u ook in dit nieuwe jaar als zijn getrouwe dienaar, geïnspireerd door zijn geest, het woord der waarheid mag bedienen in het midden van onze gemeente. De Heere ondersteune u. Hij zij u zeer nabij om in zijn kracht de kudde Gods te wijden. Wij wensen u zijn onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar. Die zegen wensen wij ook Ria toe, die in de pastorie toch ook een taak in onze gemeente heeft. De Heere ondersteune ook uw collega's, dominee Van de Beek en dominee Visser. Dat de geest Gods hun harten mogen vervullen, opdat ook zij de volle raad Gods mogen verkondigen. De Heere zegene hen met hun gezinnen. Gemeente, jong en oud, er is veel werk. De nood van ons is groot en de tijd is kort. De Heere geven dat het woord der waarheid uw kompas mogen zijn. Hij vraagt van ons niet een slordig leven, maar een nauwkeurig leven. Gehoorzaam aan zijn wetten, aan zijn geboden. Gemeente, dat er vanuit ons midden veel gebeden zullen opstijgen. Om zijn hulp, om zijn bijstand, om zijn genade, om op hem alleen te mogen vertrouwen. Veel gebed, ook voor uw kerkenraad en uw voorgangers. Opdat zij allen door hem geleid de gemeente mogen dienen. En de Heere de kandelaar nog niet weg zal nemen uit ons midden. Maar zich over ons nog ontfermen. En de gemeente nog genadig zij. Mag ik u tenslotte nog verzoeken om onze herder en leraar toe te zingen. Psalm 119 en daarvan het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Gij zijt, o Heere, gezegend. Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden. En door uw geest al de eisen van uw recht. Zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. Psalm 119, vers 6.
Oh.
deze wensen ook wederzijds aan u allen.